Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit de morgenzang zingen wij het derde en het vierde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. De morgenzang, vers 3 en 4. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, te beginnen bij het 19e vers. Wij herzeggen nu Johannes 20, de versen 19 tot en met 31, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 26. Het hovaardig volk heeft mij op het felst bespot. Ik ben echter niet van uw wet geweken. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. als het dan avond was op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20 en daarvan het 22e vers, waar we Gods woord lezen en als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers, door Christus met de Geest bevestigd. Door Christus met de Geest bevestigd. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats op de uitzending in de Heilige Geest. In de tweede plaats op de heenwijzing naar de Heilige Geest. En in de derde plaats op de belofte van de Heilige Geest. Dus door Christus met de Geest bevestigd. Onze eerste gedachte, de uitzending in de Heilige Geest. Daar staat, als hij dit gezegd had, en dat wijst terug naar het vorige vers, en in het vorige vers gaat het over de uitzending van de discipelen. Onze tweede gedachte, de heenwijzing naar de Heilige Geest. Als de Heer Jezus op zijn discipelen blaast, dan is dat een onderwijzend teken. En onze derde gedachte, de belofte van de Heilige Geest, als hij zegt, ontvangt den Heilige Geest. Jongens en meisjes, misschien denken jullie, de dominee is een beetje in de war. Want donderdag was het Hemelvaartsdag. En het hoofdstuk wat nu gelezen wordt, dat is van voor de Hemelvaartsdag. Want het gaat hier over de dag waarop de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. De avond van die dag als hij zijn discipelen opzoekt. Nee, ik ben niet in de war. Maar om het heden te kunnen begrijpen, moet je soms wel eens terug naar het verleden. En daarom gaat het vanmorgen over deze tekstwoorden. Zo is het ook in het kerkelijke jaar. Op deze zondag staan wij stil bij de Weeskerk. Dat waren degenen die uitzagen naar de vervulling van de belofte. Welke belofte? De komst van de Heilige Geest. En waar hadden zij die belofte dan ontvangen? Nou, dit is een van de voorbeelden. Er zijn ook andere, denk aan Handelingen 1, waar we pas in de doopdienst bij stilgestaan hebben. Gijlieden zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dit zijn dus de woorden die de Weeskerk vervuld hebben. Dit zijn de woorden die hen werkzaam gemaakt hebben, waarmee ze eendrachtelijk bijeen waren, volhardende in het bidden en smeken. En ik hoop dat dat ook de uitwerking mag zijn in onze gemeente, in onze harten. Er is op die avond een klein gezelschap bijeen. Daar zijn de discipelen. Ze zijn niet meer met z'n twaalven, want Judas is er niet meer. En Thomas is er ook nog niet bij. Thomas is op die eerste zondag thuis gebleven. Hij zat in het donker. En was hij maar gekomen, dan waren zijn banden eerder gebroken. Maar hij is moedeloos thuisgebleven. De Emmausgangers zijn er misschien nog bij. Want die waren teruggekeerd naar Jeruzalem. En die zullen niet diezelfde avond en nacht weer teruggegaan zijn naar Emmaus. Dus ze waren er ook bij. Ze hadden al een ontmoeting met de Heere Jezus gehad onderweg. En mogelijk dat er nog enkele vrouwen bij zijn. Want er staat die met hen waren. Het is maar een heel klein gezelschap van nog geen 20 personen. ongeveer 16 mensen. En hoe zijn ze bij elkaar? Achter de gesloten deuren. Waarom? Omdat ze bang zijn, jongens en meisjes. Bang voor de mensen die de Heer Jezus gevangen genomen hebben en die hen misschien ook wel gevangen zullen gaan nemen. Ze zijn zeer bevreesd om de vrezen der Jodenstaten. En zijn dat dan de toekomstige apostelen? Zijn dat dan de mannen die 3 jaar op de theologische school gezeten hebben van de Heer Jezus? Zijn dat dan degenen die uitgezonden worden om te prediken, deze bange, vreesachtige mensenkinderen? Inderdaad. Wij zouden zeggen, nou, deze mensen, deze mannen die daar zijn, zijn totaal ongeschikt om ambtsdrager te zijn. Als het van hen moet komen, dan wordt het helemaal niks. Nee, precies, dat is ook zo. Zij zijn niet bekwaam, zij moeten bekwaam gemaakt worden tot hun taak. En dat gaat de Heer Jezus hier en ook in het toekomende doen. Plotseling staat Jezus zelf in hun midden. En als hij dit gezegd had, wat? Nou, dat zal in de eerste plaats zien op de groet die hij deed. Vrede zij u lieden. Normaal gesproken was dat een dagelijkse groet, het Hebreeuwse shalom. Maar er staat dat hij zijn handen toonde en zijn zijde. Dus nu is het geen gewone groet, maar hij komt de vrede brengen die hij aan het kruis verworven heeft. Vrede, zij u lieden. Een vrede die nog wordt medegedeeld, gemeente, ook nog in onze tijd. Waar al Gods kinderen in zullen delen. Al is er onderscheid in de mate van de troost. Dat zie je heel duidelijk ook rond de paasdagen in de Bijbel. Zoekt u die vrede ook? Verlangen jullie naar die vrede, jongens en meisjes? Nee, dat is wat anders dan de vrede op deze wereld. Dat is de vrede met God. Ja, ook de vrede met elkaar. Ook de vrede met de schepping. Zoekt dat te krijgen. Want het is nog te krijgen. Smeek of de Heere ook zo in het midden van onze gemeente wil verschijnen. En of u persoonlijk daarvan de troost mag ontvangen. Als hij dit gezegd had, bijzonder wijst dat op de woorden die hij gesproken heeft over hun zending. Hij zei tegen de apostelen, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u lieden. Zij worden gezonden. En dat vergelijkt de Heer Jezus met zijn eigen zending. Hij is gezonden door de Vader. En zoals de Vader hem gezonden heeft, zendt hij zijn discipelen uit in deze wereld. Wat is dat ook ons uitzien, gemeente, aan de vooravond van de vergaderingen van het curatorium van de theologische school. Of de Heere zo mannen wil uitzenden in de wijngaard en de Heilige Geest getuigenis wil geven. Wilt u daar ook om vragen de komende dagen? Of we zo ook als gemeenten verblijd mogen worden. Hun zending, zij staan in dienst, zij worden gezonden. En dat betekent dat wij als ambtsdragers verantwoordelijkheid dragen. Verantwoordelijkheid af moeten leggen aan hem die ons zond. Dus niet ons te laten leiden door onze eigen gevoelens, niet ons laten leiden door de wensen van mensen, maar om terug te mogen keren tot Hem die ons gezonden heeft. En eenmaal, zoals ook een van de broeders vandaag mag doen, de taak weer bij Hem terug mag leggen. Dat Hij hen zendt, dat geeft hen ook vrijmoedigheid. Zij gaan straks niet op eigen gezag. Zij hoeven straks niet te spreken in hun eigen naam. Zij mogen spreken in de naam van Hem die hen gezonden heeft. Wat is dat een zegen? Als je mag weten geroepen te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je dan bekwaam bent. Dat wil niet zeggen dat je het dan kunt. Dat geldt de discipelen. Het zijn 11 ongeletterde mensen, staat er in de Bijbel. Moeten zij dat werk gaan doen? Dat geldt van ambtsdragers vandaag. Dat zijn in zichzelf ongeschikte mensen. Wie is tot deze dingen bekwaam? En gemeente, dat geldt voor alle christenen die een roeping hebben om profeet, priester en koning te zijn. Want alle christenen, mannen en vrouwen, zijn de zalving van Christus deelachtig. En de zalving van Christus was tot een drievoudig ambt. Ware christenen hebben de roeping om een ambt te volbrengen. En wie is tot deze dingen bekwaam? En daarom zijn deze woorden niet alleen bestemd voor broeder Hogeland en voor de kerkenraad, maar als het goed is, hebt u dit ook persoonlijk nodig, gemeente. Wij lezen in Handelingen 1 dat de Heer Jezus in die 40 dagen dat hij tussen hemelvaart en tussen Pasen en hemelvaart op aarde was, door zijn Heilige Geest aan hen bevelen had gegeven. Dus dit bevel, deze zending, is door de Heilige Geest. Daarom hebben we ook in onze eerste gedachte gezegd, het is de uitzending in de Heilige Geest. De Heilige Geest die hen bekwaam zal moeten maken, anders kan het niet. Die Heilige Geest die in hun hart werkzaam mocht zijn. Dat is voor ons allen noodzakelijk. Hoe hebt u het meegezongen? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Is dat ook het dagelijkse verlangen van uw hart? Dat is het allerbelangrijkste, persoonlijke genade. Maar hier zien we ook dat die Heilige Geest hen bevestigt in hun ambtelijke roeping. Dat is diezelfde geest. Als zij uitgezonden worden, hoeven zij niet terug te vallen op hun eigen krachten. En het is diezelfde geest die straks met Pinksteren hun ziel troosten mag. Daar zien we op die grote Pinksterdag dat de Heilige Geest en ambtelijk en persoonlijk hen alles geeft wat zij nodig hebben. Dus onze eerste gedachte, de uitzending in de Heilige Geest. We gaan naar onze tweede gedachte, de heenwijzing naar de Heilige Geest. Omdat we leren, jongens en meisjes, blaast de Heere, ademt de Heere op zijn discipelen. Letterlijk staat er in de Griekse taal dat hij in hen blies. En dat is een teken. Dat is een symbolische handeling. Dat wijst op het ontvangen van de Heilige Geest. De Heer Jezus gebruikt een beeld. Hij laat het aanschouwelijk zien. Waarom blazen? Wat heeft dat met de Heilige Geest te maken? Het heeft alles te maken met de naam van de Heilige Geest en het heeft te maken met het werk van de Heilige Geest. Het Hebreeuwse woord voor Heilige Geest is het woord ruach. En daar hoor je als het ware de adem, de wind in klinken. Het betekent ook letterlijk ruach. Het betekent letterlijk wind, adem. En het Griekse woordje voor geest is het woordje pneuma. En dat heeft dezelfde twee betekenissen. Het betekent adem en wind. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus om zijn discipelen indringend te wijzen op de persoon en op het werk van de Heilige Geest. Als hij met Nicodemus in gesprek is, dan zegt hij ook als het gaat over de Heilige Geest, de wind blaast waarheen hij wil, dat is de Heilige Geest. En gehoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nee, de discipelen krijgen hier niet de uitstorting van de Heilige Geest. Het is niet zo dat er voor de discipelen twee Pinksterdagen waren, nu en straks. Maar dit wijst op de Heilige Geest. Het is een teken van de Heilige Geest. Wat de Heere Jezus gebruikt om hen te onderwijzen. Hij laat ook zien dat de Heilige Geest alleen door hem te verkrijgen is. Hij blaast als het ware de geest in hen. Hij heeft de Heilige Geest verworven voor hen. Aan hem was de Heilige Geest beloofd. Hij heeft de Heilige Geest gekregen als middelaar, als loon op zijn arbeid. Maar hij houdt de Geest niet voor zichzelf, hij geeft de Geest ook aan de zijnen. En het is niet alleen om hen te onderwijzen, maar het is ook om de belofte die hij gegeven heeft te bevestigen. Hij blies op hen. Ik moet denken aan drie voorbeelden uit de Bijbel, die er alles mee te maken hebben. De schepping, jongens en meisjes. Toen de Heere Adam geschapen heeft uit het stof der aarde, toen lag daar een lichaam van Adam. En dat was gemaakt van rode aarde. De Heere heeft hem geformeerd uit het stof. Maar dat lichaam was dood. Het was stof. Er zat geen leven in. En wat heeft de Heere toen gedaan? Dan lezen we in Genesis 2 dat de Heere in zijn neusgaten geblazen heeft de adem des levens. De Heere gaf Adam het leven. En daar ziet ook deze handeling op. De discipelen zijn onbekwaam om dit werk te doen. In hen is niet anders dan de dood. Zij liggen, zo lezen we in het avondmaalsformulier, midden in de dood. Maar de geest maakt hen bekwaam tot hun taak. De geest maakt hen bekwaam om hun ambt uit te voeren. Het tweede voorbeeld waar ik aan moet denken is de profetie van Ezechiël. Ezechiël wordt door de Heere geleid in het dal van de dorre doodsbeenderen. En die beenderen zijn zeer dor. Deze beenderen kunnen de Heere niet dienen. Als de Heere vraagt, zullen deze beenderen levend worden? Dan zegt Ezechiël, Heere, Heere, gij weet het. En dan krijgt hij de opdracht om te profeteren. En dan komt er beweging in de beenderen. Elk been nadert tot zijn been. Daar komen skeletten, daar komen lichamen. Maar ze zijn dood. Ze kunnen niet strijden voor de Heere. Ze kunnen hem niet dienen. En dan krijgt Ezechiël de opdracht om te profeteren tot de geest. Hij moet bidden tot de geest. Gij geest, kom aan van de vier winden van de aarde en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En dan komt de Heilige Geest, die blaast het leven in hen. En dan staan ze op hun voeten en dan staat er een gans zeer groot heer. Dat betekent bekwaam om voor de Heere te strijden. Een heerleger. Geestelijke soldaten. En het derde waar ik aan moet denken, dat is de Pinksterdag. Wat gebeurt er op de Pinksterdag, jongens en meisjes? Het huis werd vervuld met het geluid van een geweldige gedreven wind. Dat was het teken dat de Heilige Geest kwam. Dat de Heilige Geest werd uitgestort. En die Geest, die geeft leven aan 3000 mensen. Die dood waren in de zonde en in de misdaden. Maar hun ogen gaan open, hun hart gaat open, hun oren gaan open. En het is diezelfde geest die de discipelen op de Pinksterdag bekwaam maakt voor hun taak. Dan zitten ze helemaal niet meer achter de gesloten deuren. Maar dan zijn ze vrijmoedig. Hoe kan het toch dat Petrus zo vrijmoedig spreekt op de Pinksterdag? Dat doet hij niet. Hij is vervuld met de Heilige Geest. En niet alleen de discipelen moesten het van de Heilige Geest hebben, gemeente. Maar al die mensen, al die 3000 mensen moesten het hebben van de Heilige Geest. Thomas moest het daar ook van hebben. Hij was thuis gebleven. Wat jammer toch. Want nou blijft hij de hele week nog in het donker zitten. We zien wel dat de Heere niet afhankelijk is van het geloof van Thomas. Maar de week daarna, dan zendt hij ook zijn geest met de werkingen in het hart van Thomas. En dan heeft hij al de voorwaarden die hij gesteld heeft helemaal niet nodig. Hij blies op hen. Gemeente, wat hebben wij dat als gemeente persoonlijk nodig? Die inblazing van de Heilige Geest om het leven te mogen ontvangen. We zijn daarvan afhankelijk. Ik weet dat het een prediking is die niet alle mensen op prijs stellen. Er zijn mensen die heel erg verlangen naar dat je het zelf moet doen. Ja, en wat moet dan de Heilige Geest nog doen? Jonge mensen, ik zou jullie mee willen geven. Als jullie luisteren naar toespraken, als jullie luisteren naar dingen die misschien naar je toegestuurd worden. Wat is hier nog het werk van de Heilige Geest? Want dat heeft waarde. Als dat ontbreekt, dan is het niet waar. Dan klopt het niet. De Heer Jezus heeft het geleerd aan Nicodemus. Hij heeft het geleerd aan zijn discipelen. En het is nog de ervaring van al Gods kinderen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Anders kan ik de Heere niet dienen. Anders kan ik hem niet lief hebben. Anders kan ik in hem niet geloven. Van mijzelf heb ik helemaal niets. Persoonlijk is dat zo. Ambtelijk is dat het precies hetzelfde. En hier gaat het vooral om die ambtelijke bevestiging. Wat een troostvol teken. Hij blies op hen. En hij zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest op dit moment in hen wordt uitgestort op die wijze zoals dat op de Pinksterdag gebeurt. Nee, de Heer Jezus spreekt wel meer van dingen alsof ze al gebeurd zijn. En hij wil daarmee zeggen, dit gaat zeker gebeuren. Ontvang de Heilige Geest. De Heer Jezus, ik zou een aantal teksten kunnen noemen, heeft eerder gezegd dat de Heilige Geest komen zou, terwijl het hij ook gezegd heeft dat dat pas na de hemelvaart zal gebeuren. Dus dit neemt hun gemis niet weg. Dit is een belofte die hen werkzaam moet maken, die hen werkzaam gemaakt heeft tussen hemelvaart en Pinksteren om de komst van de Heilige Geest. Hij geeft zijn discipelen, je zou kunnen zeggen, een voorsmaak van Pinksteren. Met Pasen krijgen ze al een voorsmaak van Pinksteren. Niet dat het Pinksteren wordt, maar reken maar dat ze daar na hemelvaart aan teruggedacht hebben. Reken maar dat het hen werkzaam gemaakt heeft. Een gevaar is als wij de belofte voor de vervulling aanzien. Ik denk dat het vandaag de dag veel gebeurt. Mensen hebben een keer een bemoediging gehad of ze hebben een belofte gehad en daarmee is alles vervuld. Nee, de belofte is de vervulling niet. Het woord van de middelaar hier is de vervulling nog niet, maar maakt hen werkzaam, uitziende naar de vervulling. Zij moeten er naar uitzien, zij moeten erop wachten. Ze moeten in Jeruzalem blijven tot ze aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Maar wat hij belooft, dat zal hij ook zeker doen. Met Pinksteren, dan ontvangen zij de Heilige Geest op een bijzondere wijze. En dat merk je in hun persoonlijke leven. Je merkt dat ook aan hun ambtelijke bekwaammaking. De Heilige Geest geeft hen vrijmoedigheid. Ik zei het al, hier zitten ze achter de deuren. Dat kan toch zo niet? Deze vreesachtige mensen, je moet toch, als je als ambtsdrager bent, moet je toch wat vrijmoedigheid hebben? Dan moet je toch niet achter een gesloten deur gaan zitten? Maar die durf hebben ze niet van zichzelf. Straks, jongens en meisjes, als de Heilige Geest wordt uitgestort, zijn ze van niets en niemand meer bang. Dan mogen ze met grote vrijmoedigheid doen wat de Heere hen opgedragen heeft. Vinden ze dat dan niet moeilijk wat ze moeten zeggen? Nee. Nee, want de Heer Jezus had al gezegd dat in de uren wanneer het nodig was, dan zou de Heilige Geest het geven. Het is eigenlijk niet zij die spreken, maar het is de Heilige Geest die spreekt. Ze hoeven hem alleen maar na te zeggen. Het is de Heilige Geest die Christus gaat verheerlijken in hun hart, zodat ze hem mogen zien zoals ze hem nog nooit gezien hebben in zijn volle heerlijkheid. Het is de Heilige Geest die hen Gods eer doet zoeken. Anders zouden ze als ambtdragers ook bezig zijn met zichzelf. Als er dan een wonder gebeurde, zouden ze denken, dat hebben wij goed gedaan. Maar nee, de Heilige Geest die heeft Gods eer op hun hart gebonden. En deed hen doorgaan, ondanks de spot en de smaad. Het is de Heilige Geest die hen in al de waarheid is gaan leiden. Zodat er dingen die ze vroeger ook niet begrepen, die mochten ze zien bij het licht van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die hun bediening gaat zegenen. Die de harten van mensen gaat openen. Zondaren gaat overtuigen. Wat moesten ze beginnen zonder de Heilige Geest? Dat hebben ze beseft. En daarom waren ze bijeen, eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken. Ik hoop dat we er ook iets van mogen hebben. Wij als kerkenraad, wij als gemeente, in het besef zonder de Heilige Geest, dan kun je in wat voor gebouw dan ook, dan kun je onder welke dominee dan ook zitten, maar zonder de Heilige Geest wordt het helemaal niks. Maar als die Geest komt, dan verandert alles. Waar de Geest is, daar is leven. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt. nu en in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.